Fijn om weer in jullie midden te mogen zijn. Deze morgen wil ik met jullie wat nadenken over, aan de hand van Gods woord natuurlijk, over hoe kunnen we groeien in intimiteit met God binnen onze internationale kerkgemeenschap in Gent zijn we bezig met het bekijken van het Onze Vader. En deze morgen wil ik met jullie daarom ook stilstaan bij een aspect daarvan, namelijk overgave. En meer in bijzonder, laat uw wil worden gedaan. Maar laten we het gedeelte met elkaar lezen. Het is een vertaling misschien die je niet zo vertrouwd bent, misschien ook wel. Nieuwe Bijbelvertaling. En daar vinden we het Onze Vader terug. Laat ik het lezen. Bid erom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Het gedeelte komt uit Matteüs hoofdstuk 6. Nu zijn een tweetal redenen die ik je zou kunnen geven waarom we in detail zullen kijken naar een bepaald aspect van het Onze Vader. En één reden is namelijk deze. Nu, sommige mensen die zeiden aan het begin van de 20e eeuw, godsdienst is in principe de manier waarop psychologische en wetenschappelijke onvolwassen mensen zich aan de wereld aanpassen en ermee omgaan. Maar, zeiden ze, naarmate we volwassen worden, zal godsdienst langzaam vervagen. We weten nu echter dat ze verkeerd waren. Dit betekent tenminste dat in het menselijk hart er een voortdurende nood is aan geestelijke ervaring. Er heerst een diepe behoefte om contact te hebben met het oneindige, met God. Maar wat hebben we hier in het Onze Vader? Wel, de meest invloedrijke leider ooit in de geschiedenis van de wereld werd gevraagd, hoe kunnen we een relatie hebben met God? Hij antwoordde die vraag door ons het Onze Vader te geven. En daarom zou ik zeggen, behoren we er op zijn minst aandacht aan te geven. Nu, een andere reden om stil te staan bij het Onze Vader is omdat het zo bekend is, overbekend is. Zoals met vele zaken in het leven kan je gewoon worden aan bepaald geluid, uitzicht of heur, waardoor je het niet langer meer waarneemt. En eveneens bestaat het grote gevaar hierin dat je de sleutel tot het hebben van een relatie met God, die ons gegeven wordt door Jezus Christus zelf, omdat we er zo vertrouwd mee zijn, dat die ons niet langer meer aanspreekt. We horen het niet, we ruiken het niet, we zien het niet, we proeven het niet. En dus moeten we dat voortdurend overwinnen door onszelf te herinneren wat het is en wat het betekent. En deze morgen wil ik met jullie nadenken over dat gedeelte dat zegt, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Nu, waarover gaat dit allemaal? Jezus vertelt ons hier letterlijk om te bidden, laat uw wil worden gedaan. Nu, dit is veel radicaler dan het op het eerste gezicht mag lijken. Misschien lijkt het erop alsof we bidden, o God, maak het mogelijk voor mij om u te gehoorzamen. Maar het gaat verder dan dat. Thomas Watson, een 17e eeuwse schrijver, stelt het op een beklemmende manier als volgt voor. Maar het is overduidelijk waar wat hij zegt. Hij zegt, wanneer je bidt, u wil worden gedaan, dan vraagt Jezus jou om voor twee zaken te bidden. Als je dit gebed bidt, dan vraag je hem eerst en vooral dat je in staat mag zijn om te doen wat hij van je vraagt. De tweede, eveneens, dat je je ook geduldig aan alles zal onderwerpen wat hij in jouw leven toelaat. Nu de reden waarom laat uw wil worden gedaan op deze manier kan begrepen worden, is omdat het voor heeft ons vandaag het brood dat wij nodig hebben komt. Het feit dat uw wil voorafgaat aan heeft ons, toont ons aan dat het doel van gebed, zoals Jezus het ons geeft, niet is dat wij Gods wil zouden ombuigen om aan onze verlangens tegemoet te komen, maar dat onze wil zich zal aanpassen aan Gods wil. Laat uw wil worden gedaan. Vooraleer we maar iets aan hem vragen. Met andere woorden, Jezus zegt dat vooraleer je vraagt om iets, je eerst bereid moet zijn om je hart, en met andere woorden, je verstand, je emoties, je wil, als een stuk metaal in de felle oven van Gods liefde en waarheid te leggen, zodat het gevormd kan worden naar Gods wil. De bedoeling hiervan is dat je hierdoor van harte zou kunnen zeggen, laat uw wil worden gedaan. Nu staan we toe om het volgende te zeggen. Dit is onze ergste nachtmerrie. Moderne mensen, meer dan gelijk wie in de geschiedenis, geloven dat we een goed leven behoren te hebben. Tot voor kort was dit niet de manier waarop mensen dachten. Moderne mensen denken ook dat we controle behoren te hebben over ons leven. Opnieuw, dit is een modern begrip. Omdat we moderne mensen zijn, valt dit gebed hard tegen. Het is onze ergste nachtmerrie, laat uw wil worden gedaan. In het hart van onze Vader zien we enerzijds hoe het evangelie van binnenuit naar buiten werkt, en van onder naar boven werkt. Met andere woorden, hoe het onze motivatie eerst en vooral verandert, de ingesteldheid van ons hart, de oriëntatie van ons hart verandert. Het onze Vader, als het zijn werk doet, is als een hartchirurgie die plaatsvindt in je leven. Maar het werkt ook van boven naar onder. Het is onlogisch. Het staat haaks op wat de wereld denkt, op wat jij en ik denken over het leven. In de bergrede bijvoorbeeld zegt Jezus, gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Jezus zegt niet, gezegend zijn zij die honger en dorst hebben om gezegend te worden. De enige mensen die gezegend zullen worden zijn zij die niet proberen om gezegend te zijn, maar die proberen om rechtvaardig te zijn. De Bijbel zegt dat de manier om jezelf te leren kennen of om gelukkig te zijn er niet in bestaat om op zoek te gaan naar jezelf of naar geluk, maar door ernaar te verlangen om God te kennen en zijn gerechtigheid. Als je op de eerste plaats op zoek gaat om gezegend te worden in plaats van naar gerechtigheid, dan zal je geen van beiden vinden. Als je op de eerste plaats op zoek gaat naar gerechtigheid, in plaats van om gezegend te worden, dan zal je beiden vinden. We zien dit eveneens in het Onze Vader. Als je zegt, laat uw wil worden gedaan, voordat je zegt, heef ons, dan zal zowel Gods hart als jouw hart bevredigd worden. Maar als je zegt, heef mij, voordat je zegt, laat uw wil worden gedaan, dan zal geen enkel hart bevredigd worden. Zie je hierin hoe het evangelie eerst van binnen naar buiten werkt, hoe het eerst jouw motivatie verandert, je ingesteldheid, je oriëntatie, en dan van onder naar boven werkt, de dingen haaks zet op de werkelijkheid, onze, tussen aanhalingstekens, werkelijkheid. Het confronteert ons met onszelf. Jezus zegt, je zal nooit in staat zijn om met God te kunnen omgaan wanneer je eerst zegt, heef me, voordat je zegt, laat uw wil worden gedaan. Nu, dat is nogal beklemmend en verontrustend. En daarom, eveneens, keihard. Nu om je te helpen, om op deze wijze te kunnen bidden, staan we toe om je aan de hand van het Onze Vader duidelijk te maken wat en wanneer we behoren te bidden en waarom en hoe we kunnen bidden. Laat uw wil worden gedaan. Dus eerst en vooral de vraag, wanneer is het belangrijk voor jou en mij om te bidden, laat uw wil worden gedaan? Wanneer we het Onze Vader bidden, wanneer we het Onze Vader luid oplezen, dan moeten we op een bepaald moment ademhalen. We bidden Onze Vader, laat uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. En meestal scheiden we deze twee verzoeken van elkaar door een adempauze. Het is aanvaardbaar om hier een adempauze te nemen, maar deze twee verzoeken vormen één geheel. Laat uw wil worden gedaan en geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Het ene vloeit voort uit het andere. Ze zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Je wordt niet verondersteld om te bidden, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben, als je niet bereid bent om eerst te bidden, laat uw wil worden gedaan. Ze staan en vallen samen. Ze versterken en verzwakken elkaar. Wanneer je het meest nood hebt aan je dagelijks brood, wanneer de dingen die je nodig hebt om door te kunnen gaan uitblijven in je leven, wanneer je leven niet verloopt zoals jij had verwacht, wanneer het erop lijkt dat alsof hij jou tekort doet, dat is het moment. Dat is het moment wanneer je behoort te bidden. Onze Vader, laat uw wil worden gedaan. Waarom is dit zo? Nu staan we dit toe om dit op de volgende manier te verduidelijken. In een artikel over temperamenten toonden de bevindingen van wetenschappers aan, en je dient altijd voorzichtig te zijn met dit soort vaststellingen, dat de manier waarop we onze kinderen opvoeden anders moet worden aangepakt dan dat we tot nu toe hebben gedacht. Ze stelden, nu er onderzoek gedaan is, lees ik, onder 36 culturen realiseren we dat er zoiets bestaat als temperamenten. Er bestaat zoiets als neurochemie die ieder van ons op zo'n manier bedraad, bekabeld geeft, dat we op een welbepaalde manier gaan reageren onder welbepaalde omstandigheden. Alhoewel er enig verschil is van opinie, is iedereen het toch met elkaar eens dat er op zijn minst drie soorten temperamenten zijn. Een van hen is het angstige type, een andere is het agressieve type en nog een andere is het terughoudende type. Wanneer angstige types in problemen komen, dan zeggen ze, ik wist het, laten we het op de loop zetten. Agressieve types zeggen, laten we ze aanpakken voordat ze ons aanpakken. De terughoudende types zeggen, zo is nu eenmaal het leven. En ze leggen zich erbij neer. Verder lezen we dit artikel. Het probleem met elk temperament is dat elk temperament enkel een wijs antwoord is op een beperkt aantal situaties. Soms is het slimste antwoord het angstige antwoord. Soms is het slimste antwoord het agressieve antwoord. Soms is het slimste antwoord het terughoudende antwoord. Maar het verkeerde antwoord in een situatie kan dodelijk en fataal zijn. Nou, wat nieuw was, is dit. Ze zeiden, in de afgelopen ruim 30 jaar hebben ouders gedacht dat het belangrijkste was dat ze behoorden te doen, geadviseerd onder andere door deze moderne experts die nu hun mening hadden bijgesteld. Het belangrijkste wat ouders behoorden te doen was om hun kinderen niets op te leggen, omdat er een soort ongerepte schoonheid in hen schuilt. En daarom moet je eerst uitzoeken wie ze zijn. Je moet naar ze luisteren, zodat ze voor zichzelf zouden kunnen ontdekken wie ze zijn. Ze hebben hun eigen haven en hun eigen identiteit. Nu deze leidinggevende psychiaters zeggen, we zien nu in dat het ergste wat ouders kunnen doen, is om hun kinderen volledig te laten doen wat natuurlijk komt. De enige manier waarop ze het zullen maken in het leven, de enige manier waarop ze wijs zullen zijn, zal afhankelijk zijn van de mate waarin je ze helpt om buiten hun temperament te treden, zodat ze in staat zullen zijn om vaardigheden en reacties te ontwikkelen die niet natuurlijk voor hen zijn. En daarom zal je opnieuw en opnieuw als ouder moeten tussen beiden komen. Je moet het kind ertoe aanmoedigen om dat te doen wat tegen zijn natuur ingaat. En ze gaan door met zeggen, er is niemand die moediger is dan een angstig iemand die dit antwoord heeft geleerd. Agressieve mensen zijn niet moedig. Dit is wat zich in hen van nature afspeelt. Met andere woorden, soms zal je agressieve mensen moeten leren dat zij de schuld hebben aan de problemen en soms ook niet. Je zal pessimistische mensen moeten leren om hoop te hebben. Je zal mensen die steeds optimistisch zijn moeten leren om gevaar aan te voelen. Met andere woorden, opvoeding is interventie, is ingrijpen. Opvoeding houdt in dat je iemand aanmoedigt om tegen zijn natuur in te gaan. Nou, als je hierover nadenkt, dan is dit enorm hard werk. Ik heb veel liever dat iemand tegen mij als ouder zegt, ga nooit tegen de natuur van een kind in. Breng ze nooit aan het huilen. Zeg nooit, ik weet dat dit niet natuurlijk voor jou lijkt, maar je moet het doen. Nooit. Waarom? Ons hart is verbonden met het kind. Hun verdriet is jouw verdriet. Besef echter dat het meest zelfzuchtige dat je kunt zeggen is dit. Ik hou te veel van mijn kind om mijn kind te laten huilen. Ik hou te veel van mijn kind om hem aan te moedigen om tegen zijn natuur in te gaan. Weet echter dat wanneer je dit zegt, dit een leugen is. Eigenlijk hou je meer van de liefde die jij krijgt van het kind dan dat je van je kind houdt wanneer je dit doet. Maar we hebben een vader in de hemel die volmaakt is. Alhoewel ons in Jesaja 3, 6, vers 9 verteld wordt, in al hun nood was God, ook zelf in nood, hebben een vader die volmaakt is, die niet zomaar aan ons heeft wanneer wij hem onze liefde geven. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons. Punt. En daarom, luister goed, daarom zal hij ons in situaties duwen waar het lijkt alsof we ons dagelijks brood niet krijgen. Waar alles tegen ons natuur ingaat. Maar God helpt ons hierdoor om volwassen te worden. Hij probeert onze natuur en ons karakter te verdiepen en verder te vormen. En dit is de reden waarom voor laat uw wil worden gedaan, onze Vader komt. We zijn kinderen. Kinderen hebben altijd het gevoel dat wat hun ouders van hen vragen nergens op slaat. Ze begrijpen er vaak niets van. Jezus zegt, begint het onze Vader met onze Vader, niet met laat uw wil worden gedaan. Hij begint met onze Vader. Hij zegt, besef eerst wie je bent. Besef eerst wie je bent. Denk. Als je alles zou begrijpen wat je vader deed, dan dat zou pas onbegrijpelijk zijn. Ten eerste zegt Jezus, in het bijzonder wanneer alles tegen zit, wanneer de vader situaties toelaat die haaks staan op wat jij nodig denkt te hebben, bid dan vooral, laat uw wil worden gedaan. Waarom? Als je probeert om een stuk metaal om te buigen in de vorm die het moet hebben, maar je hebt het niet warm gemaakt, je hebt het niet vergeten, dan kan het of breken, of het zal jou breken. De omstandigheden, met andere woorden van het leven, die het moeilijkste zijn, beuk op jou in. Als je dan jezelf niet door het vuur laat gaan, als je dan niet bidt, laat uw wil worden gedaan, dan zal dit jou bitter maken. En zal je nooit antwoorden leren die jouw vader wil dat je leert, zodat je diepzinnig, zodat je een rijke en wijze persoon mag worden. Een persoon die hij wil van je maken. Nu, ik heb je aangetoond wat te bidden. Laat uw wil worden gedaan. En wanneer, vooral te bidden, laat uw wil worden gedaan. Maar hoe doen we dit? En waarom zouden we dit doen? Laat me deze twee vragen ze samen beantwoorden aan de hand van een paar illustraties. De eerste, de reden waarom je dit behoort te doen, is omdat je moet bidden, laat uw wil worden gedaan. Waarom? Wanneer je dat doet, dan behandel je God als een persoon en niet als een object. Nu staan we toe om iets te zeggen over het huwelijk. Ik ben bang natuurlijk dat ik het slechts uit een mannelijke oogpunt kan benaderen. Nu, dit is de enige kijk die ik ooit heb gehad, maar het gaat als volgt. Als je vrouw tegen je zegt, hou je van mij? Waarop jij zegt, zeker, ik hou van je. Als je dan vraagt, waarom? Stop dan even, denk na. Stop met wat je bezig bent en denk eerst goed na over wat je vervolgens gaat zeggen. Het is maar al te gemakkelijk om te zeggen, omdat je een geweldige moeder bent voor mijn kinderen. Omdat je, puntje, 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 en je loopt het lijstje af. Je kunt fantastisch organiseren. Je hebt geweldige inzichten. Wat de bijzondere haven van je vrouw ook mogen zijn. Maar als je daar stopt, en al deze redenen en complimenten zijn goede redenen, als je daar stopt, dan behandel je haar als een object. Je moet het volgende realiseren. Om een persoon te behandelen als een persoon en niet gewoon als een middel om jouw doelen te bereiken en om aan jouw noden tegemoet te komen, kan je niet zeggen, ik hou van je omdat je zo nuttig bent voor me. Want dat is wat je zegt. Om dat te vermijden, moet je veel verder gaan. Je behoort te beseffen wat haar verwachtingen zijn. Je behoort te beseffen wat haar angsten zijn. Je moet uitzoeken waar ze naar verlangt, voordat je haar om iets vraagt. Begrijp je dit? Dit is de manier waarop mensen behandeld willen worden. Maar in God hebben we niet een gewoon persoon. We hebben de ultieme persoon. Als je zegt, ik hou van u, spreken tegen God hier, omdat u zo nuttig voor mij bent, dan is dit geen echte liefde. Weet je wat echt liefde is? Echt liefde is zeggen, ik hou van je om wie je bent. Niet om wat je aan mij heeft, maar gewoon om wie je bent. Dat is de enige manier. Als we onze vrouwen zo behoren te behandelen, hoeveel te meer zouden we deze grote, alles overstijgende God niet op die manier behoren te behandelen? Als je niet bidt, laat uw wil worden gedaan. Als je niet bidt, Heer, ik wil graag weten wat u gelukkig maakt en wat u bezorgd maakt. Ik wil u enkel voor wie u bent en niet voor wat u mij allemaal kan geven. Niet voor wat u allemaal voor mij kan doen om aan mijn agenda tegemoet te komen, maar gewoon voor wie u bent. Als je niet kunt zeggen, laat uw wil worden gedaan, wat u wil met mij ook mag zijn, dan zal je niet in staat kunnen zijn om te zeggen, ik hou van je om wie je bent. Nu, de persoon die dit het best begreep, was Jacob. We vinden deze gebeurtenis terug in Genesis 32. Laat me het verhaal even kort samenvatten. Jacob was een man vervuld met zelfmedelijden. Hij bracht zijn leven door met liegen, bedriegen, om zo te verkrijgen wat hij wou. Hij was nooit tevreden met hoe het er in zijn leven aan toe ging. Hij kreeg nooit de vrouw waar hij naar verlangde. Hij had nooit de carrière die hij wou. Hij had voortdurend ruzie met zijn vader of zijn broer of zijn oom. Op een nacht was hij alleen in de woestijn. En een mysterieuze persoon, een mysterieuze vreemde, schudde hem wakker en begon met hem te worstelen. Jacob had heel wat weerwerk. Ze worstelden gedurende de hele nacht. Uren gingen voorbij. We begrijpen uit de tekst dat Jacob op zeker moment zich realiseerde met wie hij aan het worstelen was. En plotseling flitste zijn hele leven voor zijn ogen. Hij besefte dat hij al die jaren niet met zijn vader of zijn broer of met zijn oom had gevochten, maar hij in feite met God had gevochten. Hij ervoer wat ieders ultieme droom is. Namelijk, hij had de mogelijkheid om God met zijn rug tegen de muur te plaatsen. Eindelijk zal ik van God krijgen wat ik verdiende. Uiteindelijk zal ik de zegeningen krijgen die ik altijd wou. Nu, dat is hoe de meeste mensen aankijken tegen gebed. De mogelijkheid om God met de rug tegen de muur te zetten. Om te kunnen zeggen, ik ben nu reeds gedurende 5 jaar een christen. Ik heb nee gezegd tegen allerlei verzoekingen en verleidingen. Daarom geef me wat ik verdien. Zo plaats je God met de rug tegen de muur. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Mijn wil zal worden gedaan. Kijk naar wat ik heb gedaan. Nu plotseling beseft Jacob, ik heb de mogelijkheid om God in een houtgreep vast te houden. Hij worstelde harder dan ooit. Hij worstelde en hij worstelde. Het leek erop alsof hij de bovenhand haalde. Maar bij het aanbreken van de dag laat de mysterieuze vreemdeling zien hoeveel kracht hij in werkelijkheid geeft. Hij laat zien dat hij er amper iets van heeft gebruikt. In vers 25 lezen we van dat gedeelte. Hij raakte Jacob's heup aan. Hij raakte Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. En Jacob is voor altijd kreupel. Opeens besefte Jacob hoe dwaas het was om met God te worstelen. Om zo God aan zijn wil ongeschikt te maken. Maar hij laat niet los. Er vindt een verandering in Jacob plaats. Een ultieme verandering. Nu, verblind door tranen en volledig kreupel, houdt hij nog steeds vast. Weet je wat hij nu zegt? Hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En God zegt, wanneer de zon opkomt, zal je mijn gezicht zien. En je kan mijn gezicht niet zien. We moeten je realiseren dat Jacob vroeg om zijn gezicht te zien. Met andere woorden, Jacob verlangde nu echt om God persoonlijk te kennen. Maar God zei, het zal je doden. Maar vandaag zal ik je een nieuwe naam geven. Een nieuwe naam betekent dat hij opnieuw geboren was op dat moment. God zei tegen hem, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Weet je waarom? Omdat Israël betekent, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En dan verdwijnt God. Nu zegt, hij worstelde met God en hij heeft gewonnen, hij triomfeerde. Hij was kreupel voor de rest van zijn leven. Hoe kon hij getriomfeerd hebben? Begrijp je het nog steeds niet? Het punt is dat Jacob er uiteindelijk achter kwam waar het in het leven om gaat. Het leven gaat niet over het krijgen van dingen van God. Het gaat over het krijgen van God. In plaats dat Jacob nu zei, ik zal God ertoe overhalen om mij de zegeningen te geven, beseft hij nu dat alles wat hij nodig had, slechts God is. Ik wil alleen u. In uw aangezicht zal ik alles hebben. Je moet beseffen dat wanneer Jezus zegt, laat uw wil worden gedaan, dat Jezus tegen jou zegt, God komt binnen in je leven. Ik wil niet dat je op zoek gaat naar allerlei dingen. Ik wil dat je op zoek gaat naar mij. Ik wil niet dat je op de eerste plaats allerlei zaken aan mij vraagt. Ik wil dat je mij jezelf heeft. Ik wil dat je naar mij vraagt. Totdat Jacob dit begon te beseffen, was hij niet vrij in zijn leven. Kan je zien dat gebed de overwinning is van de kreupelen. Gebed is de overwinning van de verliezer. Zij die zich overgeven en zeggen, laat uw wil worden gedaan. Als ik alleen maar u mag kennen, als ik gewoon u kan blij maken, dan zijn al mijn verzoeken slechts extra's. Wat deed God toen Jacob dit besefte? God draaide zich om en zei tegen Jacob, eindelijk, hier heb ik mijn hele leven op gewacht. Nu heb jij gewonnen. Ik heb gewacht totdat je dit tegen mij zou zeggen. Mag ik je vragen? Is God aan het wachten op jou om dit te horen zeggen? Kijk eens naar de zaken die verkeerd gaan in je leven. Heb je gewoon gezegd, laat uw wil worden gedaan zonder je af te vragen wat dit betekent? Dit betekent dat je zegt, Heer, als ik niets anders krijg, als ik alleen maar u heb, dat is genoeg. Ik wil voornamelijk u. Ik wil mij voornamelijk aan u geven. En weet je waarom je dit kan doen? Je zou kunnen zeggen dat dit te moeilijk is om te doen. Maar de manier waarop je het kan doen, is door je hart in de brandende oven te steken. Je zou kunnen zeggen dat het te moeilijk is om dit te doen. Je moet jezelf laten smelten in die oven. En weet je wat die oven is? Je dient in te zien dat er iemand was naast Jacob die geworsteld heeft met God. Jezus Christus worstelde met God in de nacht dat hij zou sterven, voor hij zou sterven. Hij bevond zich in de tuin van Gethsemane. Het ging allemaal hier om wiens wil gedaan moest worden. Hij zag iets op zich afkomen. Hij kon hier niet aan ontsnappen. De toorn van God tegen de zonde. En Jezus zei tegen zijn vader, is er enige manier om hier onderuit te komen? En God zei, nee. En wat deed Jezus? Hij worstelde, maar hij zei, u wil worden gedaan. Hij onderwierp zich en gaf zich over aan God. Jezus won door te verliezen, net zoals Jacob. Waarom? Hij ging weg en worstelde met de echte vijand, zonde en dood. En hij triomfeerde door te verliezen. Hij triomfeerde door zich te onderwerpen aan zijn vader. Als jij met God aan het worstelen bent, omdat je wilt zeggen, laat mijn wil worden gedaan, dan moet je doen wat Jacob gedaan heeft. Je zal kreupel zijn, maar dat is oké als je dit leert. Ik ben aan het worstelen met de verkeerde. Laat uw wil worden gedaan. Als ik u heb, dan heb ik al wat ik nodig heb. En op deze manier ga je achter je redder aan. En je zal ondervinden dat je de kracht zult hebben om te worstelen met de echte vijanden. Jouw trots, jouw kwaadheid, jouw bitterheid zal weggaan. Er zijn slechts twee soorten mensen in deze wereld. Mensen die in dit leven tegen God zeggen, laat uw wil worden gedaan. En er zijn mensen die weigeren om dit te doen. En op de dag van het oordeel zal God naar hen kijken en zeggen, goed, jouw wil zal worden gedaan. Je verlangde naar een leven zonder mij. Je verlangde naar allerlei zaken, maar niet naar mij. Ik zal ze je geven. Nu, deze zaken zullen afgoden zijn. Deze zaken zullen je opjagen gedurende de rest van je leven. Dit is wat de hel is. Maar, als je zegt, laat uw wil worden gedaan, dan zal je vrij zijn. Dan zal je in de voetstappen van de Heer Jezus kunnen gaan. En daarom, kijk naar wat hij gedaan heeft. Kijk naar hoe hij worstelde in stof voor jou. Kijk naar het offer dat hij heeft gebracht. Kijk naar wat het hem gekost heeft om te zeggen, laat uw wil worden gedaan. Laat u overweldigen door deze grenzeloze liefde. Het zal je niets kosten van wat het hem gekost heeft. En daarom zal je kunnen zeggen, als u in staat was om dit te zeggen onder die omstandigheden, dan kan ik dit zeggen onder mijn omstandigheden. Kijk daarom naar hem en zie hoe hij je vrijmaakt. Laat ons hoofd buigen en bidden. Onze Vader, als ik kijk naar alles wat het Onze Vader ons duidelijk maakt, dan besef ik maar al te goed dat dit gedeelte, dit is het moeilijkste. Dit lijkt in de ogen van de moderne mens, in onze ogen, op het plegen van zelfmoord. En daarom, help ons om dit in ons leven toe te passen. We bidden dit in Jezus' naam.